Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw de mogelijkheid zullen krijgen om even te gaan kijken naar de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. We zullen vandaag eerst binnengaan in het Apostolische Paleis en dan kijken we even naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we vooral naar donderdag 17 september. Dan zien we dat de paus kardinaal Reinhard Marx, aartsbisschop van München und Freising in Duitsland, en ook coördinator voor de Raad voor de Economie heeft ontvangen. Als ook kardinaal Carlos Osoro Sierra, de aartsbisschop van Madrid in Spanje, en dat samen met kardinaal Juan José Omeya Omeya, de aartsbisschop van Barcelona, eveneens in Spanje. Op woensdag 16 september heeft de paus opnieuw een generale audiëntie gehouden. Die kon u trouwens ook live meevolgen via Radio Vaticaan Live. U heeft ook gemerkt, die duren wat langer. Het is ook zo dat het tijdstip eigenlijk verplaatst is. Heeft te maken met de coronacrisis, met het feit dat dus de prefectuur van de pauselijke huishouding in het begin van de maand september aankondigde dat de generale audiëntie voortaan zou doorgaan op het San Damasoplein, dat is een onderdeel van het Apostolische Paleis, ook omwille van het feit dat er slechts 500 mensen tegelijkertijd kunnen toegelaten worden om de generale audiëntie bij te wonen. Dat is een groot verschil, groot contrast met vroeger, toen duizenden mensen op het Sint-Pietersplein plaats konden nemen of in de Paulus de Zesde Hal, om dus die generale audiëntie bij te wonen. Waarom is die generale audiëntie nu zo belangrijk? Wel, het is voor eerst een ontmoeting tussen de Heilige Vader en de gelovigen, maar het is ook zeker de gelegenheid voor de paus om een catechese te geven, om de gelovigen toe te spreken. En een van de taken die een paus heeft, is om de gelovigen te begeleiden op hun weg met Christus, in de weg van het geloof, op weg naar heiligheid. Paus Franciscus die is in de afgelopen catecheses zich gaan concentreren op datgene wat hij zelf als het belangrijkste acht in deze tijd, om te gaan kijken naar de ziektes, als het ware, die naar boven gekomen zijn door de coronacrisis. Dus enerzijds erkent de paus dat er een gezondheidscrisis is en die ook moet aangepakt worden, maar tegelijkertijd eveneens dat door deze situatie bepaalde dingen die fout lopen in de samenleving, die ingaan tegen het liefdesplan van God met de wereld, om die zaken ook te gaan benoemen. En dat heeft hij dus gedaan in de afgelopen tijd. Opnieuw geeft hij een iets langere catechese. Normaal gezien duurde die ongeveer een zevental minuten. Dit was opnieuw een catechese van een zestiental minuten, dus aanzienlijk langer, waar de paus uitgebreid ons begeleidt in manieren om te gaan met deze crisis. Om te gaan met de realiteiten waar wij vandaag de dag mee geconfronteerd worden. En hij zal dat doen door ons aan te sporen om tijd te maken voor contemplatie. We luisteren naar de woorden van Paus Franciscus.
In de naam van de Vader, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi.
E con il tuo spirito.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Per uscire da una pandemia occorre curarsi e curarci.
Om uit een pandemie te geraken, moet men zichzelf en elkaar verzorgen. Zorg dragen voor zichzelf en voor elkaar. En steun verlenen aan wie zorg draagt voor de meest zwakken, de zieken en de bejaarden. Het is de gewoonte om de bejaarden niet mee te tellen, om ze aan hun lot over te laten, wat verkeerd is. De mensen, zij die voor de zieken zorgen, vervullen een wezenlijke rol in de huidige maatschappij. Ook al krijgen ze vaak niet de verdiende waardering en het verdiende loon. Zorgen voor is een gouden regel van ons menselijk bestaan en is een bron van gezondheid en hoop. Zorgen voor wie ziek is, voor wie in nood verkeert, voor wie verwaarloosd wordt, dat is een menselijk en ook christelijke rijkdom. Deze zorg moeten we ook aan onze gemeenschappelijke woning besteden, aan de aarde en aan ieder schepsel. Alle vormen van leven zijn onderling verbonden met elkaar. Onze gezondheid hangt af van die van de ecosystemen die God heeft geschapen en waarvan Hij aan ons de zorg heeft toevertrouwd. Ze misbruiken daarentegen is zware zonde, die schade berokkent, die kwaad doet en ziek maakt. Het beste tegengif tegen ongepast gebruik van onze gemeenschappelijke woning is de contemplatie. Hoe kan dat? Bestaat hiervoor geen vaccin voor de zorg van de gemeenschappelijke woning, om ze niet links te laten liggen? Wat is het tegengif tegen de verwaarlozing van de gemeenschappelijke woning? Dat is de contemplatie. Wanneer iemand niet leert om stil te blijven staan, om het schone te aanschouwen en te bewonderen, is het niet vreemd dat alles wordt tot een object dat men zonder scrupules mag gebruiken of misbruiken. Tot een wegwerpding. Hoe dan ook, onze gemeenschappelijke woning, de schepping, is niet louter een hulpbron, een rijkdom. De schepselen hebben een waarde op zich en weerspiegelen op hun eigen wijze de oneindige wijsheid en goedheid van God. Deze waarde en deze goddelijke weerspiegeling moet ontdekt worden. Om ze te ontdekken is er nood aan stilte. Moeten wij luisteren? Moeten we contempleren. Contemplatie geneest de ziel. Zonder contemplatie kan men gemakkelijk vervallen tot een onevenwichtig en hovaardig antropocentrisme. met het ik in het centrum van alles, en dat onze rol als menselijke wezens overschat door ons de plaats van absolute heersers over alle andere schepselen toe te dichten. Een misplaatste verklaring van de Bijbelse teksten over de schepping heeft bijgedragen tot deze misvormde kijk, die leidt tot de uitbuiting van de aarde, totdat ze verstikt wordt. De schepping uitbuiten, dat is de zonde. Wij menen in het centrum te staan en de plaats van God in te nemen. En zo vernietigen we de samenhang van de schepping, de samenhang van Gods plan. We worden roofdieren en vergeten onze roeping als behoeders van het leven. Natuurlijk mogen en moeten we de aarde bewerken om te leven en ons te ontwikkelen. Maar arbeid is niet hetzelfde als uitbuiting en gaat steeds samen met zorg. Ploegen en beschermen, werken en zorgen. Dat is onze zending. We mogen niet eisen dat we op materieel vlak blijven groeien zonder zorg te besteden aan de gemeenschappelijke woning die ons als het ware daarin voorziet. De armste van onze broeders en moeder aarde kreunen onder de schade en onder de onrechtvaardigheid die wij veroorzaakt hebben en die om een andere koers vraagt. Dat eist van ons bekering, wijziging van de weg, zorg dragen voor de aarde en voor de schepping. Het is dus belangrijk om de contemplatieve houding terug te winnen, dat we zeggen de aarde en de schepping te beschouwen als een gave en niet als iets dat voor eigen belang kan uitgebuit worden. Door contemplatie ontdekken we in de anderen en in de natuur iets dat veel groter is dan hun nuttigheid. Dat is de kern van het probleem. Contemplatie gaat verder dan het nuttige van iets. Het mooie bewonderen betekent niet het uitbuiten. Contemplatie is gratuit. We ontdekken zo de intrinsieke waarde die God geschonken heeft. Veel geestelijke leiders hebben geleerd dat de hemel, de aarde, de zee, elk schepsel deze beeldfunctie heeft, namelijk de mystieke mogelijkheid om ons terug tot de schepper te voeren en tot de gemeenschap met de schepping. Zo nodigt bijvoorbeeld de heilige Ignatius van Loyola aan het eind van zijn geestelijke oefeningen uit tot contemplatie te komen om de liefde te bereiken. Dat wil zeggen, te beseffen hoe God naar zijn schepselen kijkt en samen met hen geniet. De aanwezigheid van God in zijn schepselen te ontdekken en met vrijheid en genade ze te beminnen en ervoor te zorgen. Contemplatie die ons tot een houding van zorg brengt, bekijkt de natuur niet van buitenaf, alsof we er niet in zouden ondergedompeld zijn. Wij leven in de natuur, wij maken er deel van uit. Contemplatie kijkt van binnenuit, erkennen dat we deel van de schepping zijn en geroepen om een rol in te nemen. Niet enkel als toeschouwer te kijken naar een vormeloze werkelijkheid die men enkel moet uitbuiten. Wie contempleert, ervaart verwondering. Niet enkel om wat men ziet, maar ook omdat men zich deel weet van de schoonheid. Men weet zich geroepen om ze te behoeden en te beschermen. Eén zaak mogen we niet vergeten. Wie de natuur en de schepping niet kan bewonderen, kan ook de rijkdom van mensen niet bewonderen. Wie leeft om de natuur uit te buiten, komt ertoe uiteindelijk om mensen uit te buiten en ze als slaven te behandelen. Het is een algemene wet. Als je de natuur niet kunt verwonderen, zal het moeilijk zijn om mensen te bewonderen. De schoonheid van mensen, van je broeder of je zuster.
Che saprai contemplare la gente, la bellezza delle persone, il fratello, la sorella, tutti noi. Chissà contemplare più facilmente si metterà all'opera per cambiare ciò che produce.
Wie tot contemplatie in staat is, zal zich vlotter inzetten om te veranderen wat aftakeling veroorzaakt of schade aan de gezondheid. Men zal zich inzetten om op te voeden en te bevorderen dat nieuwe productiewijzen, nieuwe wijzen van consumptie ontstaan, nieuwe economie, om bij te dragen tot een nieuw model van economische groei, die zowel eerbied voor de gemeenschappelijke woning als eerbied voor mensen bevordert. Wie vanuit contemplatie actie voert, komt ertoe behouder en behoeder te zijn van het milieu. En dat is mooi. Ieder van ons moet een behoeder van het milieu zijn. Van de zuiverheid van het milieu, door het samenspel van voorvaderlijke wijsheid van duizendjarige culturen te verbinden met nieuwe technische kennis. Met het oog op een steeds houdbare levensstijl.
Riequilibrare il nostro rapporto di essere umani con il creato.
En tenslotte, contemplatie en zorgen. Het zijn twee houdingen die de weg wijzen om onze verhouding van menselijke wezens met de schepping bij te sturen en evenwichtig te maken. Vaak lijkt onze verhouding tot de schepping een verhouding van vijanden. De schepping tot mijn voordeel vernietigen, de schepping tot mijn nut uitbuiten. Laten we niet vergeten dat we dit duur betalen. En laten we dit Spaanse gezegde niet vergeten. God vergeeft altijd, wij vergeven soms, de natuur vergeeft nooit. En vandaag las ik in de krant over twee enorme gletsjers aan de Zuidpool, dicht bij de Amundsenzee, die dreigen in te storten. Dat zou erg zijn. Het peil van de zee kan dermate stijgen dat veel moeilijkheden zullen ontstaan en veel kwaad zal gebeuren. Waarom? Door de opwarming en het niet zorgen voor het milieu, verwaarlozing van de gemeenschappelijke woning. Wanneer we integendeel, en sta mij de uitdrukking toe, als het ware een broederlijke verhouding tot de schepping hebben, worden wij behoeders van de gemeenschappelijke woning, behoeders van het leven, behoeders van de hoop. We zullen het erfgoed hoeden dat God ons heeft toevertrouwd, zodat ook de komende generaties ervan kunnen genieten. Misschien zegt iemand, ja, dat raakt mij eigenlijk niet, het is niet mijn probleem. Maar het probleem is niet hoe jij je vandaag zult redden, zoals de Duitse theoloog Bonhoeffer zei. Het probleem is, wat zal de erfenis zijn? Het leven van de komende generatie. Laten wij aan de kinderen en kleinkinderen denken, wat zullen we hen nalaten wanneer we de schepping uitbuiten? Ik denk in het bijzonder aan de autochtone volkeren. Ten aanzien van hen hebben we allen een plicht van erkentelijkheid en ook van genoegdoening om het kwaad te herstellen dat we hen berokkend hebben. Ik denk ook aan die bewegingen, verenigingen, volksorganisaties die zich inzetten om het eigen grondgebied met zijn natuurlijke en culturele waarden te behoeden. Vaak worden deze sociale realiteiten niet gewaardeerd. Soms worden ze zelfs onmogelijk gemaakt, omdat ze geen geld opbrengen. In werkelijkheid echter dragen ze bij tot een vreedzame omwenteling.
Penso in modo speciale ai popoli indigeni, verso i quali abbiamo tutti un debito di riconoscenza, anche di penitenza, per riparare il male che abbiamo fatto a loro. Ma penso anche a quei movimenti, associazioni, gruppi popolari che si impegnano per tutelare il proprio territorio con i suoi valori naturali e culturali. Non sempre queste realtà sociali sono apprezzate, a volte sono persino ostacolate, perché non producono soldi.
Ma in werkelijkheid dragen ze bij tot een vreedzame omwenteling. We zouden ze de revolutie van de zorg kunnen noemen. Contemplatie om te zorgen. Contemplatie om te behoeden, te bewaren. Onszelf, onze kinderen, onze kleinkinderen en de toekomst. Contemplatie om te zorgen en te behoeden en een erfenis te laten aan de toekomstige generatie.
E questo non bisogna delegare a alcuni. Questo è compito di ogni essere umano.
Wat de plicht is aan elk menselijk wezen moet niet worden toevertrouwd aan enkelen. Ieder van ons kan en moet een behoeder van de gemeenschappelijke woning worden, bereid om God te loven voor zijn schepselen en die schepselen te bewonderen en te beschermen. De woorden van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 16 september. Wij gaan er even tussenuit met wat muziek en komen daarna graag bij u terug voor het tweede deel van het programma Radio Vaticaan. Dat is voor zo dadelijk.
Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U. Door het al zal hij je leiden. Stil, vertrouw op hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. God, U bent mijn God en ik vertrouw. Binnen in mij still. Mijn ziel, wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer. De zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in u alleen.
U bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen.
En na dat toepasselijke lied, dat eigenlijk aansluit bij de oproep die Paus Franciscus ook daarnet heeft gedaan tijdens die generale audiëntie die we konden beluisteren, om het inderdaad af en toe stil te durven maken, om ruimte te maken voor contemplatie. En misschien, wanneer het weer zo goed toestaat, om eens proberen om een wandeling te maken of even de natuur in te gaan en daar eigenlijk tot Gods ontmoeting te komen. De schepping die ons gegeven is, dient als het ware als een spiegel, als een beeld, als een icoon om God in te herkennen. En dat is uitgene wat Paus Franciscus ook blijft herhalen in zijn pontificaat en wat eigenlijk ook de via pulchritudinis wordt genoemd. Dus de idee dat schoonheid en het aanschouwen van schoonheid leidt tot God. Een andere mogelijkheid is om bijvoorbeeld te kijken en te contempleren over het kruis, door naar een kruisbeeld te kijken, de gekruisigde Christus, te contempleren. Of een beeld van Maria dat u aanspreekt, ook dat kan een mogelijkheid zijn om schoonheid te contempleren. En zeker in de vormen van de kunsten die zich in de loop van de eeuwen hebben ontwikkeld. We gaan samen met Paus Franciscus het Angelus bidden. Daarna komen we nog kort even bij u terug met nieuws over... U hoorde reeds in een andere aflevering van Radio Vaticaan dat een hele naaste medewerker van Paus Franciscus, kardinaal Tagle, positief testte op het coronavirus. Daar gaan we het ook zo meteen nog even over hebben. Bidden we eerst samen met Paus Franciscus het Angelus.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnazione in cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En zoals beloofd komen we nog heel even bij u terug met dus nieuws in verband met het feit dat kardinaal Luis Antonio Tagle, hij was tot voor kort eigenlijk de aartsbisschop van Manila op de Filipijnen. Hij is vandaag de dag de prefect van de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren. Onder paus Franciscus is die congregatie, zeg maar, als ruimte, de plaats die het inneemt in de Romeinse curie, ook sterk gegroeid. We wachten ook nog steeds op een document trouwens, dat dus die hervorming van de Romeinse curie zal voltooien. Ook dat wordt mogelijk nog dit jaar of volgend jaar verwacht. Maar dus de kardinaal die testte positief op het coronavirus op het moment dat hij zich opnieuw naar Manila heeft begeven. Dus hij bevindt zich ook momenteel daar. Hij zal daar 2 weken in quarantaine blijven. Maar er was wel wat bezorgdheid, omwille van de gezondheid van paus Franciscus natuurlijk, omwille van het feit dat de kardinaal nog maar net ontvangen was geweest in audiëntie en naast de medewerker is van paus Franciscus. En daarom ben ik ook blij om u te kunnen melden dat het Vaticaan bekend heeft gemaakt dat de paus negatief heeft getest op dus de COVID-test die hij ondergaan heeft. Het is ook zeker goed om te blijven bidden voor kardinaal Tagle, dat hij snel genezen zou mogen zijn, en natuurlijk voor paus Franciscus, dat hij gevrijwaard zou mogen blijven van besmetting. Wat betreft die generale audiënties, ja, degenen die het gevolgd hebben op Radio Maria, die weten dat eigenlijk al. Het gaat er soms wat moeilijk aan toe. Ik denk, het Vaticaan doet er alles aan om de mensen de juiste afspraken te laten geworden, de juiste maatregelen, maar wanneer de paus zeg maar de mogelijkheid neemt om de gelovigen te begroeten, is het moeilijk om afstand te houden. Mondkapjes worden ook niet altijd gedragen. De stoelen die staan dan 1,5 meter uit elkaar, maar mensen zouden geen mensen zijn. Of ze gaan dan lekker gezellig bij elkaar gaan zitten en om zo dicht mogelijk bij paus Franciscus te kunnen geraken. Het is niet eenvoudig. De mensen die zoeken naar een manier om enerzijds ja, toch nog te kunnen genieten van de vrijheid die God hen gegeven heeft en anderzijds ja, ook te luisteren naar de burgerlijke autoriteiten. Paus Franciscus die neemt wel zijn voorzorgen. Hij draagt zelf geen mondmasker, maar hij houdt genoeg afstand. Enkel kinderen durft hij de hand schudden, omdat we ook weten dat daar besmetting of de mogelijkheid tot besmetting veel kleiner is. En verder ja, zien we toch dat hij zijn best doet om nabij te zijn en toch genoeg afstand te houden. Dat is ook een moeilijke evenwichtsoefening voor hem, ongetwijfeld. Laten we dan ook vaak voor de paus bidden en hem zeker ook niet vergeten in onze persoonlijke gebeden, iets wat hij van in het begin van zijn pontificaat heeft gevraagd, om zeker ook voor hem te bidden. Verder kijken wij samen met u uit naar de encycliek, die zal getekend worden in Assisi. Dat is op 3 oktober. Momenteel heeft het Vaticaan de officiële geplogenheden bekendgemaakt voor pers en media. Dus we weten dat dat eerder een privégelegenheid zal zijn, waarbij het wel wordt uitgezonden via de gekende kanalen. Zowel van het heiligdom als van het Vaticaan en de andere media natuurlijk, die ook aanwezig zullen zijn. Op die manier zullen wij het ook voor u opvolgen. En dan is het afwachten wat de encycliek juist zal inhouden. Fratelli Tutti wordt dus verwacht op 3 oktober. En ik denk dat we in de afgelopen catecheses, maar ook in de toespraken die we in Radio Vaticaan hebben kunnen laten horen, dat we daar al glimpen hebben kunnen opvangen wat we in de encycliek mogen verwachten. Dat blijft natuurlijk nog een beetje afwachten. Ook wij weten niet wat er in dat document zal staan. U blijft er wel van op de hoogte via Radio Vaticaan en zo kan u het ook zeker opvolgen. En zo, dierbare luisteraars, heb ik voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan dank ik u van ganser harte voor uw luisteren en hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.